geen vers konden we ervan missen.
Ja.
Dat is hier een zegen. Heer, dank u wel dat we met zoveel bij elkaar zijn om uw woord te horen. We willen zegen vragen voor onze broeder Philip. Zegen voor hem om te spreken. Zegen voor ons om te luisteren naar de prachtige dingen die gezegd worden door jezelf, door de mond van Petrus heen. Dat u ons ook noemt vreemdelingen weliswaar, maar geen vreemdelingen voor de toekomst. Vreemdelingen in het land waar we wonen. En de moeilijke omstandigheden vaak, maar een brief hier waarin u ons zo bemoedigt. Dat er uitzicht is, dat er toekomst is. We willen luisteren, Heer. Help ons met beide oren te luisteren naar het woord dat ons zo zegenen kan. Prijs uw naam daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Amen. Van
we waren bezig met Genesis, Henk.
Dan kun je het wel winnen.
We lezen Genesis 17, daar zijn we aan toe. Het leven van Abraham.
Ja, ja. Heb ik dat gelezen?
De vorige studie.
Ja, dat was de vorige studie. Maar goed, het geeft niet. We gaan gewoon verder met Abraham. We zijn bij het hoofdstuk gekomen waar ik eigenlijk de afgelopen studies naartoe heb gewerkt. Waar ook in het leven van Abraham naartoe wordt gewerkt. Omdat we in dit hoofdstuk uiteindelijk de uitnodiging van God vinden naar Abraham toe om samen met hem te wandelen. In oprechtheid, in eerlijkheid, in onberispelijkheid. En dus voor het eerst vinden we hier in dit hoofdstuk het volle evangelie, zoals we dat straks in het Nieuwe Testament terugvinden. En daarom vind ik dat hoofdstuk ook zo mooi. We gaan het eerst lezen. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zei tegen hem: ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Of eerlijk of onberispelijk, net een beetje hoe je het wordt vertaald. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem. Wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Verder zei God tegen Abraham: en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen. U en uw nageslacht na u, al uw generaties door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Elk kind bij u van 8 dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Degene die in uw huis geboren is en degene die met uw geld gekocht is, moeten zeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn. Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Verder zei God tegen Abraham: u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: zal bij een 100-jarige een kind geboren worden? en zal Sara, die 90 jaar is, baren. En Abraham zei tegen God, och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? Maar God zei integendeel, uw vrouw Sara zal u uw zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal ik met Isaac maken, de zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. Toen hij geëindigd had met hem te spreken, voer God van Abraham op. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en alle die in zijn huis waren geboren, en alle die hij met zijn geld gekocht had, al wie mannelijk was onder de leden van het huis van Abraham. En hij besneed het vlees van hun voorhuid op diezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. Abraham was 99 jaar toen het vlees van zijn voorhuid bij hem besneden werd, en Ismaël zijn zoon was 13 jaar toen het vlees van zijn voorhuid bij hem besneden werd. Op diezelfde dag werd Abraham besneden en ook Ismaël zijn zoon. Ook werden alle mannen van zijn huis gelijk met hem besneden, zowel zij die in zijn huis geboren waren, als zij die door geld van vreemdelingen waren gekocht. We zijn aangekomen bij het belangrijkste hoofdstuk 17 uit Genesis, waar God zich, de Heere zich, op een andere manier aan Abraham gaat openbaren. En dat heeft alles te maken met geloof van Abraham. Als wij ons geloof groter wil groeien, dan moeten we telkens God op een andere manier leren kennen. Dan moeten we God leren kennen als een God die in alle dingen in ons leven voorziet. En hoe meer je zo God leert kennen, hoe groter God ook praktisch gewoon voor jezelf in je leven wordt. God gaat nou iets tegen Abraham zeggen. Hij gaat een verbond van de besnedenis met Abraham maken. En hij gaat zich eerst aan Abraham voorstellen als El Shaddai. Abraham, ik ben de Almachtige. Dus wat ik nu tegen je ga zeggen, met andere woorden, je kunt wel denken, dat kan helemaal niet meer, dat kan allemaal niet vervuld worden, dat zal niet gebeuren, mijn vlees is dood, hè, ik ben verstorven, maar ik ben God de Almachtige. Geloof je dat ook als jouw vlees verstorven is, dat ik daar leven in kan verwekken? Dat wat wij niet zien met onze ogen, waarvan wij zeggen, dit is nou eenmaal onmogelijk, dat God dat doen kan. En vervolgens zien we in het hoofdstuk dat God Abraham en Sarai ook een nieuwe naam gaat geven. Ze krijgen een hele nieuwe identiteit van God. En dat is ook iets wat binnen de christenheid vaak helemaal niet gezien wordt. Maar hier vinden we dat in dat hele volle evangelie, zoals we dat in het Nieuwe Testament vinden, zoals het door Paulus aan Paulus geopenbaard is. Dus dat we mogen wandelen met de God die alles in ons leven wil verbrengen, terwijl wij zelf niks kunnen. En in principe is dat het principe van genade. Want genade in je leven betekent dat je alles van God krijgt, omdat je zelf niet in staat bent om God iets te geven. Leerde de christenheid dat nou maar zien, dan waren we een heel eind verder. Als je zag dat je zelf niet in staat bent om God iets te geven, maar dat God jou iets gaat geven. Ik heb het bij de vorige keer ook wel eens een keer gehad over genade. Dan ging het over genade bij je bekering. Als je tot geloof komt en je tot ontdekking bent gekomen dat je, zoals je bent, God niet kunt behagen, dat je God niet kunt dienen, hè, dat wil zeggen dat in jouw vlees geen goed woont, enzovoorts. En dat je tot ontdekking komt, ik kan helemaal niets doen voor God. Ik kan mezelf ook niet veranderen. En dat dan genade betekent dat de God tegen je zegt, maar mag ik jou dan veranderen? Mag ik dat bij jou doen in jouw leven? En dat is wat Abraham hier moet leren. Wat Abraham leren. We vinden het volgende. Hij maakt zich bekend, de Heer maakt zich bekend als God de Almachtige. En vervolgens nodigt hij Abraham uit om te wandelen met God de Almachtige in zijn leven. Hè? Voor zijn aangezicht. samen met hem, met Abraham, op weg te gaan. Dan nodigt hij Abraham uit tot een leven waarin hij oprecht en eerlijk kan zijn met God samen. He, en ook dat is een punt, zo'n moeilijk punt binnen de christenheid, om te aanvaarden wat God ons in Christus gegeven heeft. Zodat we oprecht en eerlijk door Jezus Christus mogen leven en mogen wandelen in deze wereld. En dan belooft hij Abraham dat hij hem uitermate vruchtbaar zal maken. Dan komt er pas vrucht. He, als we verbonden zijn met de ware wijnstok. He, we kennen al die Nieuwtestamentse termen wel. Dus, en hij belooft, hij zegt, Abraham, jij moet vruchtbaar worden voor mij. Hij zegt, ik zal jou vruchtbaar maken. Nou, dat is het werk van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. He, de vrucht van de Geest, he, we kennen al die termen wel. Ik zal jou vruchtbaar maken. En dan sluit hij een verbond met Abraham, waarin Abraham het mes moet zetten in zijn eigen oude natuur. Het mes moet zetten in zijn vlees, wil hij oprecht met God kunnen wandelen. En dan krijgen we het volgende, dat is het mooie van dit hoofdstuk, dat niet alleen Abraham besneden moet worden, niet alleen degene die uit Abraham voortgekomen zijn, niet alleen het Joodse volk, om het zo te zeggen, maar ook degene die gekocht zijn en ook degene die de vreemdelingen zijn. Die besnijdenis, geestelijk gezien, we komen er straks wel op terug, die moet toegepast worden op alle kinderen van God. Ze moeten Christus willen leven in plaats van zichzelf. God wil hun daar de kracht voor geven. Dus dat vinden we allemaal in dit hoofdstuk stuk ook. Ook de vreemdeling die voor geld is gekocht en niet tot uw nageslacht behoort, Abraham, die moet jij besnijden. Dat zien we dus ook. En hierna krijgen Abraham en Sara een nieuwe naam en als het ware een nieuwe identiteit. De Heer is al een tijdje op weg met Abraham. Hè? We volgen al een beetje een aantal hoofdstukken de reis die God met Abraham gaat tot op dit punt, naar het beloofde land toe. Abraham was 75 jaar toen hij met God op weg ging. We lezen in het laatste vers van het vorige hoofdstuk. Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij hem baarde. En hij was in hoofdstuk 15 lezen we dat hij, wat was het? In hoofdstuk 15 was Abraham 75 jaar toen hij uit Haran vertrok en de Heer hem had geroepen. En als we het laatste vers van het vorige hoofdstuk is hij 86 jaar. En als Hagar Ismaël baart, dan is hij 99 jaar Abraham. Hij heeft dus een aantal dingen met God op die weg meegemaakt. Maar het is een hele tijd, Ismaël is 13 jaar. Kijken we naar de laatste verschijning van God in Abraham, dat is in hoofdstuk 15. In hoofdstuk 16 wordt Ismaël verwekt. Hij is 13 jaar, dus het is zo'n 20 jaar lang, heeft Abraham geen ontmoeting met God gehad. 20 jaar lang heeft God gezwegen. En we hebben dat ook wel eens in ons leven. Als God ons van dingen wil overtuigen, die in ons leven niet goed zijn, en waarin wij zeggen, ja, waarom zwijgt God toch? Waar is mijn relatie met de Heer gebleven? Dan wacht God. Hij wacht geduldig tot wij uiteindelijk met hem in een stilte willen komen en onszelf in zijn licht willen brengen en onszelf eens willen onderzoeken. Hoe komt dat? Ligt het nou aan God of ligt het aan mij? En in die stilte zal God zich openbaren en zal hij dat ook tegen ons zeggen. Maar ik denk niet dat dat hier zo omgaat bij Abraham. Ik denk dat God zo lang met Abraham gewacht heeft, totdat het moment was gekomen dat Abrahams lichaam verstorven was. Dus tot het moment dat Abraham al zijn hoop op zichzelf, op een eigen kunnen, was kwijtgeraakt. Want dan zou zijn hoop, zal zijn hoop op God, die zou veel groter worden. Er was van alles gebeurd met Abraham. En hij moest leren, Abraham, niet alleen te geloven in God, maar ook God te vertrouwen, te geloven, zo te geloven in God, dat hij gehoorzaam was, ook al kon hij met zijn menselijk verstand er niet bij wat God wilde doen. We gaan even naar Romeinen 1 toe. Want Paulus' roeping, die was er niet alleen om mensen tot geloof te brengen. En daar blijven veel christenen stilstaan namelijk. Zeggen, nou, ik geloof nu dat de Heer Jezus voor mijn zonde is gestorven. En nu ben ik een kind van God. En nu ben ik er eigenlijk wel. Want nu krijg ik straks, zal ik straks in de hemel komen. Ik ben gered en ze hebben gelijk. Dus daar helemaal niks van af. Maar het zegt niets over het onderwerp waar we vanmiddag met elkaar over hebben. Want hier zegt God niet Abraham, je moet in mij gaan geloven om een kind van God te worden. Maar hier zegt hij, hij moet zo geloven dat je met mij kunt wandelen in je leven. Dat je met mij kunt omgaan in je leven. En dat zegt Paulus ook. Paulus zegt niet alleen, wij zijn tot geloof. Ik ben geroepen om mensen tot geloof te brengen in de Heer Jezus, zodat ze kinderen van God worden. Maar hij zegt in Romeinen 1, vers 5, dat hij genade en het apostelschap heeft ontvangen om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Voor zijn naam, de naam van Jezus, onder al de heidenen. Hij moest er, de mensen die tot geloof kwamen, moesten ook gehoorzaamheid uit dat geloof leren. Ze moesten gehoorzaam worden aan datgene wat ze door geloof ontvingen. En de hele Romeinenbrief die staat daartussen. Alles wat Paulus in de Romeinen schrijft, over ons geloof, over onze wedergeboorte, over de Heilige Geest en over al die dingen meer. He, over onze vrede met God en al die prachtige, rijke Romeinenbrief. En dan eindigt die Romeinenbrief in hoofdstuk 16. Hem nu die in staat is u vast te doen staan overeenkomstig mijn evangelie. Dus dat was het evangelie dat Paulus predikte en dat Abraham hier in dit hoofdstuk van God hoort. Overeenkomstig mijn evangelie, vers 25. En de prediking van Jezus Christus overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Aan hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Het doel van ons geloof is dat we ook vanuit dat geloof gaan gehoorzamen. Abraham, hij hoort dat God tegen hem zegt, hij moet, hij weet niet eens waar het voor dient. Waar zou die man dat voor moeten weten? Dat hij zijn vlees, dat hij het mes in zijn vlees moet zetten. God legt helemaal niet eens uit wat hij er allemaal mee bedoelt. Dat vinden we pas in het Nieuwe Testament. Als we het over de doop hebben, dan weten we wat het betekent. Maar Abraham weet niks. Maar er staat hier, direct, als God met hem gesproken heeft, vers 23, toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en alle die in zijn huis geboren waren en voor geld gekocht had en hij besneed ze. En dan staat er op dezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. Weet u, ook in hoofdstuk 12 hebben we dat gezien. In hoofdstuk 12 ontmoet Abraham God voor de eerste keer. God spreekt tegen hem. En zegt Abraham, je moet vertrekken. En toen ging Abraham zoals de Heer tot hem gesproken had. Hij wist de toekomst niet. Maar God had gesproken. En God spreekt tot ons allemaal individueel. Tot iedereen verschillend. Maar we moeten wel gaan zoals God tot hem gesproken had. Abraham hier viel het weer. Abraham doet dat zoals de Heer tot hem gesproken heeft. Dus het evangelie dat Paulus predikte en wat we hier in beelden zien in dit hoofdstuk van in het leven van Abraham, is een evangelie dat betekent dat wij moeten leren wandelen in geloof. En niet door de dingen die we zien. Niet door de dingen die wij ervaren ook. maar puur wandelen door geloof. Abraham geloofde de Heer en die rekende dat door gerechtigheid. Door andere woorden, door geloof worden we deelgenoten van Gods gerechtigheid. Doordat we geloven in Jezus Christus, in dat zijn gerechtigheid aan ons wordt gegeven, wordt het ook ons deel. Als we daaraan twijfelen, dan wordt het ook niet ons deel. Als we echt geloven, ja Heer, dat is zo, als we God ervoor kunnen danken, terwijl we het nog niet zien, dan wordt het ook werkelijk ons deel. Wij wandelen door geloof. Dat is niet theologisch, dat is niet bijbelstudie of zo, maar dat is praktisch. Je wandelt, als je vooruit wil komen met God in je leven, door geloof. Er is geen andere mogelijkheid. Je wandelt ook door de Heilige Geest. De Heilige Geest is de verbinding die jij met God hebt in de hemel. De Heilige Geest stuurt jou eraan. Dus je wandelt niet meer door het vlees, maar je wandelt door de Geest. Zij die niet meer naar het vlees leven, maar door de Geest van God willen gaan leven. En dat is eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Dus, dus Abraham had die tijd nodig om te ontdekken dat hij zelf geen kind meer kon verwekken. Voor mezelf geloof ik dat dit zo'n periode is geweest dat God gezwegen heeft tegen Abraham. Omdat Abraham uiteindelijk zo oud werd dat hij zei, ja, nou kan het niet meer. Hè? Nou is het te laat. In menselijk opzicht gesproken. Maar voor God niet. Hè? En dat vinden we in het Nieuwe Testament terug. Heeft u Romeinen nog voor u liggen of niet meer? Nou, anders lees ik het gewoon even voor, dus schrijf ik me even op. Romeinen 4, vers 19 en 20. Daar staat, en niet verzwakt in het geloof, heeft Abraham er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook bij machte was, dat God was almachtig, ik ben God de Almachtige, en te doen was wat hij beloofd had. Dus Abraham, God is de Almachtige. Abraham ontmoet de Almachtige en hij komt tot ontdekking dat omdat God almachtig is, dat God in staat is om te doen wat hij belooft, omdat God almachtig is. Begrijpen we de consequentie daarvan? We zien die drie belangrijke dingen voor ons geloofsleven. Eén, dat Abraham zijn leven was als verstorven beschouwde en dat hij dat zelf ook zo beschouwde, dus dat kon niet meer. Hij was verstorven. Er staat niet dat hij. Hij heeft er niet op gelet. Hij heeft er niet op. Van geen belang geacht. Hij heeft er niet op gelet. Hij heeft het geen belang gevonden dat zijn lichaam verstorven was. En dat zijn lichaam niks meer kon doen. Hij heeft het van belang geacht dat God wat kon doen. Daarom. En het tweede is dat hij niet twijfelde aan wat God had beloofd. Geen enkele twijfel. En het gevolg daarvan was dat hij God ging prijzen en eren om wat God in zijn leven zou gaan doen. Dus dat prijzen en eren van God, God loven met je hele hart, dat kan alleen door de Heilige Geest. Als de Heilige Geest je van binnen zo vervult, zo vol maakt van Jezus, dat je tot ontdekking bent gekomen en wordt niks meer van mij verwacht. Ik heb alles van God ontvangen. En dan ga je God prijzen. Omdat deze dingen in je leven gaan gebeuren. En hij heeft ontdekt dat El Shaddai, dat die het zou kunnen doen. God die met hem spreekt en die almachtig is. Wat staat Abraham daarna te doen? Wat moet hij zelf doen? God heeft zich geopenbaard. Maar dat niet alleen. Hij heeft ook Abraham uitgenodigd tot een nieuwe levenswandel. Hij heeft tegen Abraham gezegd, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Hoe kun je nou, weet je, dat is een heel groot moeilijk punt in de christenheid dit, hè. En daar gaat dit hoofdstuk over. Hoe kan ik in relatie met God leven? Hoe kan in, dat kan ik niet als zondaar kan ik niet in relatie met God leven. Ik kan ook niet in relatie met God leven als ik steeds maar bedenk dat ik zondig ben. Abraham kan ook niet in relatie met God leven als hij maar steeds dacht aan zijn eigen lichaam dat verstorven was. Dan zou hij nooit kinderen kunnen voortbrengen, want zijn lichaam was verstorven. Zolang wij denken dat wij zondaar zijn, kunnen we nooit als een kind van God leven. Want een kind van God is geen zondaar. Die is gereinigd. Dus onze gedachten die we nodig hebben om te geloven, die zijn heel erg belangrijk. Hoe kan je dat doen? Dat kan je alleen doen uit genade. Omdat je gaat leven op een bodem waarvan je zegt, ik hoef zelf niks te doen, maar ik ontvang alles uit geloof en door genade. Dat is de nieuwtestamentische waarheid. Dat begint al toen we tot geloof gekomen waren. Dat is ook voor veel mensen een punt, we hebben daar wel vaker over gehad. Maar de Heer Jezus zegt, als je mij gelooft, dan heb je eeuwig leven. En dan zeggen een hoop mensen, dat kan niet. Nou, weg is je geloof. Je zult dus ook nooit eeuwig leven krijgen. Toch? Je gelooft het niet. Nou, dus is alles afhankelijk. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, zijn enige zoon. Opdat iedereen die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Alleen door geloof. God geeft het. Het komt van God. Wat we krijgen komt nooit van onszelf. Het komt altijd van God. Eeuwig leven komt van God. Maar als je niet gelooft, zul je nooit ontvangen. Als je niet gelooft, zul je nooit, zoals hij nog, met God kunnen wandelen. Omdat je altijd weer naar jezelf kijkt. Of naar de omstandigheden, of de dingen waar je het zelf aan laat doen. We moeten altijd weer letten op Jezus. En Jezus is niet alleen onze redder, maar is ook degene die het voor ons voleindigt. Dus ook degene die, als ik in het eeuwig leven, dan zeggen ook mensen nogmaals, nou, daar ben ik blij mee, daar ben ik ook heel gelukkig mee. Als ik echt iemand tot de Heer Jezus heb mogen leiden en die wordt, dat is geweldig. Want zo iemand ontvangt de Heilige Geest en die is er helemaal van overtuigd. En dan gaat zo iemand de kant om zich heen zeggen, ja, hey, wacht even, dat kan niet zo makkelijk. En weet je het wel zeker, want je blijft toch wel zondigen en weet ik wat allemaal. Wat is de oorzaak? De oorzaak is dat hij nog steeds leeft op een bodem van die denkt, ik moet toch wel een aantal dingen doen om God te kunnen behagen. Ja? Het Nieuwe Testament zegt, nee, dat heeft Jezus voor je gedaan. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Alleen door de geest van God kunnen we God behagen. En daar word je zo blij van binnen. Zo geweldig gelukkig. Dat je leeft niet meer op een bodem van veroordeling. We gaan het er uitgebreid over hebben. Maar op grond van genade. Maar Abraham moet ook weer, zo gaat het. Hebreeën 12 vers 1. Zegt, hoef het nu op te slaan. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, dus wandelen. Terwijl wij het oog alleen gericht houden op Jezus. De leidsman en degene die het geloof voor ons voleindigt. Dus Paulus zegt van, of de schrijver van de Hebreeënbrief, waarschijnlijk is dat Paulus. Als je wil wandelen met God, dan moet je alleen kijken naar Jezus. Je moet niet kijken naar jezelf. Dan komt je geloof tot een einde. Als je wilt doorgaan met je geloof, dan moet je kijken naar degene die dat voor jou in jou wil bewerken en wil uitwerken en wil voleindigen. Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus. En zo gaan wandelen. Zo de wedloop lopen. Als je alleen naar Jezus gaat kijken en niet meer naar jezelf, dan raak je op laatst jezelf kwijt. En wie blijft er over? Ja, toch? Nou, met zo'n punt hadden de Joden ook de grootste moeite mee toen de Heer Jezus hier op aarde was. Want Jezus vertelt hen in Lucas 18, vers 25, dat het makkelijker is dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke zou komen in het koninkrijk van God. Ik heb die tekst expres. Dat wil niet zeggen dat een rijke daar niet in kan komen, maar een rijke heeft veel meer mogelijkheden om niet op de Heer Jezus te steunen, maar op zijn geld. Een rijke heeft in veel opzichten, wil die helemaal niet afhankelijk zijn van God, want hij kan het allemaal zelf kopen. Nou, dus dat principe waarin je moet leren om afstand te doen van jouw mogelijkheden, terwijl die mogelijkheden wel hebt, daarom zegt de Heer Jezus, ja, dat is veel moeilijker. En de discipelen stellen dan terecht de vraag, ja, maar wie kan dan behouden worden? Wie kan dan behouden worden? En dan zegt de Heer Jezus, dan heb je het weer. Weer precies dezelfde bij Abraham. Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Geloof je dat? Geloof je dat dat wat bij mensen onmogelijk is, dat mogelijk is bij God? En dat is precies wat Abraham en wij moeten leren en het evangelie ons vertelt. God heeft jou lief en daarom geeft hij zijn zoon en daardoor krijg je eeuwig leven. God die bemachtig is om te doen wat hij heeft beloofd. En daarom, als later iemand weer bij Jezus komt, die zegt, Heer Jezus, ik heb hier een zoon en hij werpt zich in het vuur en hij is ongeneeslijk ziek. Als u wilt, dan zou u hem kunnen reinigen. Het zou u hem kunnen helpen. Zou u dat willen doen? Als ik wil, zegt Jezus, als ik wil. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Geloof brengt ons dus binnen de mogelijkheden van God. Geloof brengt ons binnen de mogelijkheden van de Heilige Geest. Geloof brengt ons bij de mogelijkheden van de hemel. Geloof brengt ons in de mogelijkheid om jezelf te verloochenen. Geloof geeft je de mogelijkheid om het vlees in het mes in je eigen vlees te zetten. Geloof. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En we zien hoe de mensen, de apostelen in het Nieuwe Testament, dat ook als in hun leven handhaven. We lezen bijvoorbeeld over Paulus, dat hij in 2 Korinthe 1 vers 9, daar staat, ja wij, hij is een medewerkers, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis al ontvangen, omdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen. We hadden al het doodvonnis ontvangen, we waren tot ontdekking gekomen, we kunnen niet meer, Heere God. Als ik zwak ben, ik kan niet meer. We hadden voor ons eigen besef, al een doodvonnis ontvangen. Opdat, waarom? Wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Nou, dat is het punt daar bij Abraham ook. Niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Zou iemand van mij even een glaasje water willen halen? Is dat mogelijk? Ik krijg een beetje een droge. Dan wacht ik wel even, Ellie. De betekenis van de doop in het Nieuwe Testament. We zullen straks zien dat de doop en Abraham iets met elkaar te maken hebben. En dat de doop en Abraham iets met dit en de doop, onze doop, iets met dit hoofdstuk heeft te maken. Want in Romeinen 6 vers 4 staat, en u hoeft dat niet op te zoeken, zoek het maar op, dan kunnen we dat even. Ik kom daar precies hetzelfde tegen als in hoofdstuk 17. Romeinen 6, vers 4. Wij zijn dan met hem, dat is met Christus, begraven door de doop in de dood. Opdat even als Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus een nieuwe identiteit zouden krijgen, een nieuw leven zouden wandelen. Het nieuwe leven staat tegenover het oude leven waarin je wandelt. Hè, dus wat hier staat, dat is zo enorm belangrijk. Want doordat wij in de dood komen, doordat wij ons eigen leven voor gestorven houden, zeg je, het is dood. Daardoor alleen, en dat laten we dan zien met de dood, gebeurt het dat wij worden opgewekt, dat God ons tot leven brengt en dat wij gaan leven in een opstandingsleven. Je kunt nooit een nieuw leven leven als je nog het oude leven leeft. Dat staat gewoon tegenover elkaar. Je kunt nooit in, hoe zou ik dat zeggen, je kunt nooit in de kracht van God leven, uit de kracht van de Heilige Geest, als je nog uit je eigen kracht wil leven. Dus God vraagt van iedereen, en we zullen laten zien, dat is pas nadat je tot geloof gekomen bent, want Abraham, die was al een gelovige, toen hij het mes in zijn vlees moest zetten. Het was niet voor die tijd. Hij moest als gelovige een besluit nemen om goed op te letten en goed op te zien. Te geloven dat hij zelf geen mogelijkheden meer had, maar dat hij alles van de Heer zou ontvangen. Dat was het hele principiële. Dus als je begraven bent, dan zie je dat oude ook niet meer. En als je dus opstaat in een nieuw leven, dan heb je met een opstandingsleven te maken. Dus met het leven wat ook Christus had, toen hij de zonde in het graf achterliet, onze zonde trouwens, in het graf achterliet, en wij met hem gaan opstaan in dat nieuwe leven. Dat is fantastisch. Want dat leven is uit God. Dat leven komt bij God vandaan. Komt uit de hemel vandaan. Dat is het wandelen in een nieuw leven. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik ben een kind van God. Iemand zei eens tegen mij, ja, maar ik ben niet Jezus. Ik zei, nee. Dan ken je echt het Nieuwe Testament niet. Ken je echt het Nieuwe Testament, want wij zijn het lichaam van Christus. Dus wat Christus is, is ook zijn lichaam, of niet? Toch? Alleen, wij bedekken ons lichaam en we laten het hoofd zien. En dat zou veel meer moeten gebeuren. We moeten het beeld van Christus gelijkvormig worden. Maar we zijn het lichaam van Christus. Maar ik kom daar nog wel even op terug. En dat betekent dat je doet wat je bent. Als je zegt, ik ben het lichaam van Christus, ik ben een kind van God. Dan, als je dat gelooft, uit dat geloof leeft, dan doe je ook als een kind van God. Als je zegt, ik ben een zondaar, dan doe je ook als een zondaar. Je doet wat je bent. Dus, als je Romeinen 6 nog voor je hebt, dan staat er in vers 7, want wie gestorven is, is rechtens qua goddelijk recht, rechtens vrij van de zonde. Wauw zeg. Ja? Rechtens volgens het recht van God. Omdat hij dat zo voor ons heeft geregeld. Door de Heer Jezus te laten gaan naar het kruis. Als wij nu met Christus gestorven zijn, dan komt het weer. Geloven wij dat ook? Wij geloven dat wij ook met hem zullen leven. Wij geloven dat. Hoe, zal ik straks even vertellen. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Wat is het gevolg daarvan? Het gevolg daarvan is dat als je met Christus gestorven bent, en dat ben je als je kind van God bent, als je met hem begraven bent en als je met hem bent opgestaan in je nieuwe leven, dat je ook in Christus voor God kunt verschijnen. Je bent immers in hem. En dat is wat het hele Nieuwe Testament ons telkens weer duidelijk probeert te maken. Laten wij in hem tot God gaan met onze gebeden. In hem. Dus als God ziet de gelovige niet meer in zijn zondige staat, want die is begraven, omdat Christus begraven was, toen Christus onze zonde droeg en Christus in onze zondige staat terechtkwam, werd hij begraven. En hij stond op in een nieuw leven. En omdat wij met hem gestorven zijn en met hem zijn begraven, zodat we in dat nieuwe leven kunnen wandelen. Met hem, in hem, alles in hem. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus als je dat gelooft, dan moet je niet zeggen, nou, wacht even. Nee, je moet zeggen, dank u wel, Heer. Dat er voor mij geen veroordeling meer is. Want u hebt mij in Christus Jezus gebracht. Daar zit dat hele grote verschil. Wij geloven, door het geloof, dat wij ook met hem leven. Ik geloof dat ik met Jezus leef. En ik zou het eigenlijk niet anders willen. Dat betekent niet dat ik nog zondig, niet zondig, maar dat zegt Paulus ook. Als ik het goede wil doen, dan is het kwaad bij mij aanwezig. Maar dan doe ik het niet meer. Maar dan doet de zonde die ik nog bij me draag, die doet het. Maar ik zelf heb een nieuw leven ontvangen. En dat is het leven dat God is. Slaat u even op Efezebrief. Dan gaan we daarna even koffie drinken. Efeze 1 vers 19 tot 21. Daar ziet u aan het ziet hoe het werkt. Hè? Dus we gaan even, zijn tot ontdekking gekomen. Wij zijn gestorven, hè? Dat zegt het, dat laten we met de doop zien. We zijn met Christus gestorven, we zijn ook met hem begraven. Maar ja, nou, hoe kan, als je lichaam nou dood is, hoe kan je dan leven? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Hè? Je kunt toch helemaal niks meer doen, toch? Als het lichaam dood is, dan is dat lichaam dood. Maar de Bijbel zegt dat het lichaam van de zonde is dood. Maar goed, we gaan naar Efeze 1 vers 19. Dat is een lange zin, ik begin een beetje aan het begin. En zegt Paulus over ons en over zichzelf, over zijn eigen leven, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is, El Shaddai, God de Almachtige, wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is, aan wie? Aan ons die geloven. Dus alleen door geloof. En ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij, daar komt het, gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Dus Paulus zegt, zoals God met Christus gedaan heeft, toen hij dood was, zo doet het ook, God het ook met ons, als wij in ons graf komen te liggen, met ons dode lichaam. Als wij ons, ik zeg het verkeerd, als wij ons leven dood houden, als wij zeggen, we zijn met Christus begraven, hoe moet je dan met Christus leven? Door de overweldigende kracht, zegt Paulus, aan ons die geloven. Daardoor gaan we in die nieuwheid van dat leven wandelen. Niet alleen in deze wereld, maar ook in die komende. Zo is het dus dat God ons uit het graf haalt, waar we achterblijven, en dat hij ons door de Heilige Geest brengt in de hemel, dat zegt Efeze 1 ook, daar met Christus in de hemel plaatst, zodat we vanuit de hemel kijken naar de dingen die hier beneden op aarde gebeuren. Vanuit de hemel kijken naar de dingen die wij doen. Is dat niet een mooie projectie? He? als de Bijbel ons dat vertelt. We worden met Christus gezet boven alle overheden, boven alle machten. En het is die Christus die God uit de doden opwekte en zette boven alles wat hier op aarde gebeurde. En hij zegt, zo doet u dat ook met ons. Tot die conclusie. En dan kan Paulus niks anders doen dan God loven en prijzen. Zeg, hoe is dat toch mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Nou, en dat is het gevolg dat we in Christus zijn. Ja, laat ik die tekst nog maar bijlezen. Kolosse 2, vers 11 en 12. Ik vind het precies hetzelfde. Het is echt het evangelie wat Paulus predikte, hè, wat ik hier vanmiddag laat zien. Dat je niet bij dat zondige leven stil blijft staan. Hier weer Kolosse 2, vers 11 tot 12. In hem, dat is Christus, bent u, niet wordt u, maar bent u, als je Christen bent. Dus dat is gebeurd. In hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Hè? Niet zoals Abraham besneed. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Onze besnijdenis is het uittrekken van ons lichaam van de zonde van het vlees. Ons zondige lichaam, ons vleeslijke zondige lichaam dat we voor Adam kregen met alle prut erin. Dat wordt uitgetrokken in een besnijdenis. En we hebben het over de besnijdenis. Door de besnijdenis van Christus. Dus als we met Christus sterven en opstaan in een nieuw leven, dan leggen we net als de Heer Jezus, leggen we dat lichaam in de besnijdenis van Christus af. U bent immers, weer, niet voor toekomst, maar u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. U bent met hem opgewekt. Hoe? Door het geloof in de werking van God. Daar hebben we het de hele middag over gehad. Door het geloof in de werking van God in je leven. Gelooft u nog dat God werkt in uw leven?
Ja,
zeker. Ja, dat is een belangrijk. Anders moeten we ons afvragen hoe het komt dat dat niet gebeurd is. Misschien hebben we ons lichaam niet in de dood, ons vlees niet in de dood gehouden. Die hem uit de dood heeft opgewekt. Het is precies hetzelfde als Efeze 1. Je vindt als een refrein in het hele Nieuwe Testament terug. Het uittrekken van ons zondige lichaam vindt plaats op Golgotha in de besnijdenis van Christus. En zo dient ook u zelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Dat is het leven van de geest. Dit is de basis. Dit is echt de basis. Ik ga koffie drinken. Laat me even over nadenken.
Ik heb nog wat vragen. En als je je nou niet laat dopen, dan heb je toch geen deel aan dat.
Mijn doop is, kijk, nogmaals, de besnijdenis van Abraham, waar onze doop over gaat, was een teken van wat God al eerder bij Abraham had gedaan. Ik kan er straks nog wel even op terugkomen. Het was een teken. De besnijdenis, wij trekken ons lichaam uit in de besnijdenis van Christus. Dat is het kruis. Dat is al 2000 jaar geleden gebeurd. Ja, lekker. Ja. De dood is het teken dat voor de wereld dat je dat gedaan hebt. En ook voor jezelf. Dan wijst Paulus dus ook erg naar in hoofdstuk 6. Het is zo bijzonder wat dat we daarna moeten kijken. Of weet u niet dat dat gebeurd is? Want als je niet weet dat dat gebeurd is, kun je ook nog wel leven.
Tot een half jaar.
Goed, vervolgens lezen we in Genesis 17 vanaf vers 4 dat God tegen Abram zegt dat hij een nieuwe naam krijgt. En Sarai krijgt ook een nieuwe naam. Abram had, God had tegen Abram in Genesis 12 zegt dat ik zal u zegenen en dat u tot een groot volk zou worden. Maar hier verandert God zijn naam en wordt hij vader van vele volkeren. Niet alleen van het volk Israël, maar van een menigte van volken wordt Abraham de vader. Hij moet zijn naam veranderen, want hij wordt vader van vele volken. En dat betekent dat we hier in dit hoofdstuk dus kunnen zien dat ook buiten Abraham om, ook het heil zal gaan naar de heidenen. Die vinden voor het eerst dat niet alleen het nageslacht van Abraham gezegend wordt, maar dat ook, een geslacht gezegend wordt dat niet uit Abraham voortkomt. Ik zal u tot de vader maken van een menigte van volken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volk kunnen maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond tussen mij en uw nageslacht na u al uw generaties door. En Paulus die pakt dit gegeven aan in Galaten 3. En dan wijst hij naar de Galaten 3 is een brief die, om even kort te zeggen, waar gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen een beetje tegenover elkaar staan. He, het gaat om de wet. En die zij wel wilden houden en die ze niet hoefden te houden. En nou, dat laat ik allemaal even varen, is een heel apart onderwerp. Moet de Galatenbrief behandelen, dat doe ik vanavond niet, maar daar gaat het dus om. En dan wil Paulus duidelijk maken dat al hier in Genesis 17 God aan Abraham beloofd heeft dat er ook uit de volkeren een volk voor Gods naam zou komen. Galaten 3 vers 8. Ik lees het uit de NBG, want ik vind daar iets duidelijker staan. En de schrift die tevoren zag dat God de volkeren, uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. En u zullen alle volken gezegend worden. Dus Paulus schrijft dit aan om duidelijk te maken dat ook uit de heidenwereld de mensen zouden gekocht worden, degenen die in Abrahams huis gekocht waren, die zouden komen, gekocht door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, en die zouden gezegend worden. Hij krijgt
is het
een nieuw.
Dat is ook het nageslacht van Ismaël.
Dus, ja, als ze tot geloof komen, hè, nu hebben we het over heidenen, hier staat, dat God heidenvolk uit geloof rechtvaardigt. Dus niet omdat zij geboren worden uit Abraham, maar omdat zij, Galaten 3 vers 8, maar omdat zij uit geloof worden gerechtvaardigd. Uiteindelijk zal Israël ook uit geloof worden gerechtvaardigd. Maar goed, dat staat hier dus. Hij krijgt dus een nieuwe naam. En dat evangelie wat Paulus verkondigt, het evangelie aan de volkeren, is dan ook een ander evangelie als aan Israël. Aan Israël werd het evangelie van het koninkrijk verkondigd. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. God zou zijn koninkrijk oprichten in Israël. Maar als Paulus buiten Israël gaat, dan gaat hij het evangelie van Gods genade verkondigen. Hij zegt tegen de ouders in Efeze, in de handelingen 20 meen ik, dat hij niet opgehouden is om hen te wijzen op Gods genade. Het evangelie van de genade moest Paulus verkondigen. God was genadig ook aan de volkeren. Dus, en dat betekende voor die mensen uit die volkeren precies hetzelfde. Want als ze het evangelie van Gods genade verkondigd kregen, als wij dat ook verkondigd krijgen, dan gebeurt er wat. Dan zegt de Bijbel, dan word je, als jij je vlees in de dood houdt, of als jij je vlees besnijdt, of als jij in de dood gaat, dan sta je op in een nieuw leven. Dan heb je al deel aan een nieuwe schepping. Straks krijg je een hele nieuwe schepping hier. Maar christenen zijn de eerstelingen van een nieuwe schepping. Ze zijn al een nieuwe schepping. Niet uiterlijk, niet hun vlees. Goed, dat ligt in het graf. He, nu al voor ons, omdat we dat geloven. Straks ook, als we komen te overlijden, letterlijk. Maar dat zal in heerlijkheid worden opgewekt. Maar van binnen, geestelijk, zijn we al opnieuw geboren. We hebben een nieuw leven ontvangen. We zijn een nieuwe schepping geworden, toch? En dat schrijft Paulus dan ook. Zo is dan 2 Korinthe 5 vers 16. Zo, let goed op, zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. Nee, daar hebben we de hele middag over gehad, hè? Dat niet meer kennen naar het vlees. Al hebben wij Christus naar het vlees gekend, zo kennen we hem niet meer, want hij is niet meer in dat lichaam van de zonde. Hij is immers in heerlijkheid opgewekt. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, daar moet je naar kijken. Alles is nieuw geworden. Zeg, nou, dan kijk ik omheen, dat is helemaal niet nieuw geworden. Toch? Maar als je gelooft, wel. Zeg, ik ben een nieuwe schepping. Dan ga je God daarvoor danken en voor loven en prijzen. En dan staat erachter in de 2e Korinthebrief, en dit alles is uit God. Weer, precies hetzelfde, wij niks, God geeft het alles. Het geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. En er is er nog iets wat we moeten weten. We worden kinderen van God, gerechtvaardigd uit geloof. Zo vinden we dat ook bij Abraham. Het geloof wordt hem gerekend tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid. Dat hebben we al gezien in Genesis 15. Maar het teken van die besnijdenis ontvangt hij pas nadat hij tot geloof gekomen is. Dan pas. Hij gelooft al heel lang hier in Genesis 17. Ja. En we slaan even Romeinen 4 op. En we lezen even heel rustig met elkaar. Eigenlijk spreekt het voor zichzelf. En ik wil het ook graag heel duidelijk zeggen. Het is namelijk onmogelijk. Het is onmogelijk voor iemand die niet gelooft om besneden te worden. Want de hoogmoed, die zit allemaal bij ons in ons vlees. We worden met hoogmoed geboren. Vernedering zit niet in ons DNA. Dus ieder mens dat niet wil buigen voor God en niet tot geloof komt, zal altijd zijn eigen vlees willen handhaven. Hij zal nooit het mes in zijn eigen leven willen zetten. Hij zal nooit willen doen wat God wil. Of hij zal een compromis met God willen sluiten en zichzelf willen handhaven. Ja, ik wil wel in de hemel komen, maar ik wil ook blijven zoals ik zelf ben. En bijbels gezien kan dat niet. Dus een mens moet leren, eerst leren dat hij op hoofdstuk 17 in Genesis is aangekomen en tot ontdekking is gekomen, ik weet dat in mij geen goed woont, voordat hij, zolang hij nog denkt dat er goede dingen in hem wonen, dan wil je dat goede toch niet prijsgeven. Nou, dat hebben alle wereldgodsdiensten. Er zit iets verkeerds en er zit iets goeds in je. Als je nou het goede ontwikkelt, dan wil je dat toch niet prijsgeven. Alleen de Bijbel zegt, er is in ons niets goeds. Pas als je dat gelooft, dan wil je dat ook wel prijsgeven. Dus er is toch niks. Toch? Maar je moet wel geloven. Als Abraham hier op dit punt komt, dan gaan we nu naar Romeinen 4. Hoe is het, Romeinen 4, vers 10. Hoe is het, dat is Gods gerechtigheid, hem, dat is Abraham, dan toegerekend? Hoe kwam hij aan die gerechtigheid van God? God rekende hem Abrahams gerechtigheid toe. Toen hij besneden was, of als een onbesnedene? Niet als een besnedene, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij toen hij nog onbesneden was. Dus Abraham geloofde God, het werd hem tot gerechtigheid gerekend en daarna kwam de besnijdenis. Je kunt dus nooit zeggen tegen iemand die, als je op het standpunt staat dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, hè, dat denken sommigen. Maar we hebben net gelezen, daar moet je uitgaan van de besnijdenis van Christus. En dat is de verwarring dan. Dan moet je dus aan het kruis met Christus gestorven zijn. Maar als je dat denkt, dan zegt hij dat kan niet. Want je bent nog niet tot geloof gekomen. En de besnijdenis gebeurt pas als je tot geloof gekomen bent.
Hoe kom ik aan de baby's die geboren worden?
Ja, maar die kunnen nooit gedoopt worden. Joodse baby's kunnen wel besneden worden in het vlees. Ja. Maar de besnijdenis, de geestelijke besnijdenis waar het Nieuwe Testament over spreekt, is een besnijdenis die niet met handen gebeurt. Dus die een geestelijke besnijdenis is. En heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij toen nog onbesneden was. Opdat hij een vader zou zijn van alle die geloven. Hoewel ze onbesneden zijn. Opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van die besneden zijn. Voor hen namelijk die alleen besneden zijn. Maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof. En weer hetzelfde. De Joodse jongetjes kunnen wel besneden zijn. Maar waar Paulus hierover spreekt en waar het om gaat in hoofdstuk 17, is dat wij met God wandelen in ons leven. En als wij niet nog onbesneden zijn, als we nog niet geloven, dan kunnen we dat niet. Die wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham. Dat hij had toen hij nog onbesneden was. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. Als je je leven wil baseren op de wet, om door de wet goede dingen voor God te doen, dan maak je de belofte ongedaan. Dan maak je de erfenis ongedaan. Dat is een krasse uitspraak van Paulus. Hè? Hij zegt, ik geloof wel, maar ik wil leven volgens de wet. En niet volgens wat Christus mij geeft. Niet op grond van genade, maar op grond van de wet. Wat betekent dat? Dat betekent dat je altijd onder het oordeel blijft, want de wet kan jou niet behouden, maar de wet kan je alleen veroordelen. Een wet geeft nooit vrijspraak. Als je één gebod overtreedt, overtreed je alle geboden. En als je gij zult niet begeren overtreedt, dan moet je volgens de wet sterven. Dus dat is een onmogelijkheid gewoon voor iedereen. Dus God gaf aan Abraham geen wet. Waarom niet aan Abraham? Omdat hij dan Abraham moest veroordelen. Ja, snappen dat allemaal? Maar als hij Abraham geen wet heeft, hoeft God hem ook niet te veroordelen. Ja, we gaan verder lezen. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers Abraham geloofde God en toen kreeg hij die belofte. Immers als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden. En de belofte is er niet gedaan. Je ontvangt niks. Als je wil leven onder de wet, ontvang je in je leven niets van alles wat God jou belooft. Dat is kras, hè?
Ja.
Toch? Het geloof is zonder inhoud. De wet is door Mozes gekomen. De genade en de waarheid door Jezus Christus. Dus de wet brengt immers toorn teweeg. Want waar geen wet is, komt het, is ook geen overtreding. Nee. Dus Abraham had geen wet. Dus had hij kon ook niet die wet overtreden. Daarom, let op het woordje daarom, is het uit het geloof. Opdat het zou zijn naar genade. Wet en genade staan tegenover elkaar. Als God mij uit genade rechtvaardigt. Als ik door uit genade met hem mag wandelen. Als ik door genade een kind van God ben. Als ik in genade met hem mag leven. Zonder wet. Dan besef ik dat ik mag uit genade leven omdat er geen veroordeling meer is. Zo gauw ik denk dat er nog veroordeling is. Maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus. Maar als ik wel op die bodem ga staan en op de bodem van de wet en van veroordeling wil leven, kan ik niet met God wandelen. Dan doe ik God heel veel tekort. Want God heeft alles weggenomen wat een wandel tussen hem en ons in de weg staat. En ik pak het allemaal weer op. maar als, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet door wat uit de wet alleen is, maar ook door wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dat zijn we weer bij hoofdstuk 17. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft. Namelijk die God die de doden levend maakt. En de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. We krijgen zo vaak in het Nieuwe Testament weer datzelfde principe. Hij heeft geloofd in een God die doden levend maakt. En daarom ontving hij Gods belofte. Daarom kwam ook de zoon bij Abraham. En de vraag is natuurlijk of hij dat ook zou geloven. Waar geen wet is, is ook geen overtreding. En de doop is dus een teken voor Gods kinderen die al tot geloof gekomen zijn. En door dat uiterlijk teken wat bij hen gebeurt, ik ga onder, met mijn hele lichaam ga ik onder. Ik word dus begraven, maar ik kom ook weer boven, ik sta op in een nieuw leven. En ik mag in dat nieuwe leven met God wandelen. En dat is wat de apostelen ons leren. Lieve broeders en zusters, dat is het volle evangelie. Christus heeft de wet volbracht. Christus is het einde van de wet. Voor wie? Voor ieder die gelooft. Er komt een einde aan de wet. Waarom een einde aan de wet? Omdat er ook geen veroordeling meer zou zijn. Wat geweldig. Wat een rijk evangelie. Wat een rijk evangelie is dat. Romeinen 7 vers 4 zegt, zo mijn broeders bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die u uit de doden is opgewekt. Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Het volgende was, Abraham moest nu een leven leiden, wij moeten een leven leiden, waarop we vrucht gaan dragen voor God. Opdat wij vrucht dragen zouden gaan dragen voor God, zijn we aan de dood voor de wet gestorven, om voor Christus te leven, zodat we voor God vrucht zouden dragen. Nou, dat is het hele principe. Paulus zegt, als we het over de wandel hebben, want we hebben het hier over gehad, wandel door de geest, zegt Paulus in de Galatenbrief, en je komt niet meer aan de zonde van het vlees toe. Moest goed over nadenken. Galaten 5 vers 16. Ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet meer volbrengen. Zie je het principe, hè? Hij zegt, we moeten tegen onze begeerte strijden. We moeten proberen die eronder te houden. Maar ons vlees wil dat naar boven brengen. Al die verkeerde verlangens. En hoe doen we dat dan? Nou, zegt Paulus, wandel door de geest. Wandel door geloof. En dan kom je daar niet meer aan toe. En dan ga je vrucht voorbrengen voor de Heilige Geest. Liefde, barmhartigheid, zachtmoedigheid, goede tierenheid, trouw. Ook zelfbeheersing. Als ik uit de geest leef, als de geest je hart vervult, je leven vervult, dan is de begeerte weg. Dat is het. Daardoor alleen. Dan gaat de haat weg, want dan komt de liefde van Christus in je leven. Dan gaat je boosheid, dan krijg je geduld weg. Want dan krijg je geduld. Ik heb ergens anders wel eens gezegd, als straks Israël tot geloof komt, dat het dit wat met Abraham gebeurt. Ik ga afsluiten, maar nog even dit. Hè. Abraham draagt het hele Joodse volk in zich. Hebben we gezien bij de ontmoeting met Melchizedek. In zijn lenden droeg hij het geslacht van Levi. Abraham, hij droeg daar al die stammen van Israël, droeg hij met zich mee. En Abraham moest besneden worden. En straks zal het gebeuren, want dat is het hele punt waar het om gaat. In deze hele geschiedenis die we nu met Israël meemaken. Israël is nog niet besneden. Israël heeft nog niet een nieuw hart gekregen. Israël heeft Jezus nog niet ontmoet. Want als die het leven van Jezus zou krijgen, als het besneden zou worden aan het kruis van Christus, dan zou er in Israël genade komen. Er zou een geest van genade en gebeden over dat volk worden uitgestort. Dat hele geweldige. Dat zou gebeuren. En dan zou Israël helemaal veranderen. En dat is wat er dan ook op het laatst zien gebeuren. Oh, heb ik dat niet uitgebreid? Nee, blijkbaar niet. Maar Mozes zegt het al in Deuteronomium tegen dat hele volk Israël. Als jullie van God afwijken, dan zal God jullie wegsturen naar alle landen. Maar hij zal jullie terughalen en hij zal jullie hart besnijden. Zodat jullie hart een hart worden waarmee jullie God willen dienen en hem willen eren. Dat hart van jullie, dat zal veranderen. En dat zal geweldig worden. Zo zal God uiteindelijk tot zijn doel komen met Israël. En zo zal God ook tot doel komen met de volken. Ik heb ook in een preek in vele dagen gezegd, als Zacharias dat hele grote Babel ziet voor zich, hè, en hij ziet dat kleine volkje Israël dat nog niet eens in het eigen land is. Hè. Het zit allemaal naar Babel weggevoerd, of het is naar Assyrië weggevoerd, er is niks van over. En dan zegt, dan moet Zacharias profeteren. Wie ben jij voor Zerubabel? Dat was degene uit het nageslacht van het huis van David. Wie ben jij voor Zerubabel, grote berg Babel? Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Er zullen zwaarden worden omgesmolten tot ploegscharen. Dan krijgt de geest van God de leiding over het Joodse volk. Dan wordt hun hart van steen weggenomen. Dan krijgen zij een vlezen hart. Dan komt er een rijk van vrede en van gerechtigheid. En dan zal Jezus koning zijn.
Dat is allemaal nog toekomst dus.
Dat is allemaal nog toekomst.
Wat gebeurt er nu dan als Joden komen te overlijden die niet Messias beleidend zijn?
Dat ligt eraan.
Waaraan?
Dat ligt eraan, Ellie. Maar goed, dat is een heel apart verhaal natuurlijk. Nou, kijk, laat ik dit zeggen. Er zijn al heel veel niet-Messias-beleidende Joden tot geloof gekomen. Eigenlijk alle Oud-Testamentische geloven. En we geloven toch niet dat ze niet behouden worden. En we geloven ook niet dat Joden uit het Oude Testament, of Joden die nu oprecht geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat die niet behouden zouden worden. Maar Israël is voor het allergrootste deel, zeker voor 95% helemaal niet gelovig. Het is gewoon werelds, het wijst God af. Want geloven in God, dat betekent geloven op de manier zoals David het deed. He, dat je dus... Ja, dat je een verbinding hebt met God. Alleen, het verschil wat we met Israël zien en met de gelovigen uit het Oude Testament, daar zien we dat de Heer Jezus zal komen en dan zal Israël zijn God ontmoeten. Israël, ook in het Nieuwe Testament, zegt Petrus, kom dan tot bekering, want als je tot bekering komt, dan zal God zijn Zoon Jezus weer naar jullie zenden. Handelingen 3. Vlak na de uitstorting van Pinksteren. Als jullie tot bekering komen, dan zal God zijn Zoon Jezus zenden. En dan zullen alle beloften aan Israël worden vervuld door hem. God moest hem opnemen tot de wederoprichting van alle dingen. Tot alles in Israël weer zou worden opgericht. Dan komt hij terug voor Israël. En dan zal Israël zien wie hun Messias is. En zien op hem in wie zij gestoken hebben. En tot berouw komen. En tot bekering komen. En ze zullen huilen zoals er nog nooit gehuild is in Israël. En dan zal God zijn geest van genade en gebeden over dat volk uitstorten. En dan zullen ze geen zwaarden meer hebben, maar dan zal Israël de wereld ingaan om te vertellen wie Jezus is. Dat is een groot verschil. Er staat ook in de Thessalonicenzenbrief dat de Heer Jezus, als die komt, dat hij zijn vijanden, de antichrist, zal doden met de adem van zijn mond. Eigenlijk staat er letterlijk met de geest van zijn mond. En machteloos zal maken met zijn verschijning als hij komt. Er komt geen zwaard aan te pas. Niet door kracht, niet door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En lieve vrienden, dat geldt ook voor ons. En we kunnen soms zo ook zo tekeer gaan naar andere mensen als ze het niet met ons eens zijn. En we moeten veel meer dingen aan Gods geest overlaten. Dat was het. Half vier? Ja, het is kwart voor vier. Maar weer over tijd. Zullen we samen danken? Liefdevolle God en Vader in de hemel, we willen u zo danken voor dit prachtige hoofdstuk uit het leven van Abraham. Waarmee u laat zien dat Abraham een nieuwe identiteit krijgt, niet op grond van wie hij is, maar op grond van uw genade, dat hij voor uw aangezicht mag wandelen. En dat wij dat ook mogen beseffen, Vader. U heeft ons getrokken uit de duisternis, ons gebracht in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde, waarin de vergeving is van de zonde, waarin schuld niet meer wordt toegerekend, waarin we onze zonden mogen belijden en in rechtvaardig en eerlijk voor uw aangezicht mogen komen. O Vader, dat is zo groot, dat is zo'n genade, dat we daaruit mogen leven, uit die wetenschap, door het geloof alleen. U kent ons allemaal, u kent ieder persoonlijk van ons, u weet hoe dat bij ieder persoonlijk in het leven is uitgewerkt. U wilt zo graag ons zo dicht bij u hebben. U wilt zo graag, Heer Jezus, dat we voor uw aangezicht komen. Dat we vanuit uw nabijheid in deze wereld wandelen. Dat we geloven. Dat we de vrucht plukken van wat u hebt gedaan op Golgotha. En wie u bent voor de Vader. Dank u wel, Heer Jezus, dat u wilt dat we aan uw beeld gelijkvormig worden. Dat we u mogen laten zien, u mogen tonen in deze wereld. Dat als we schelden, niet terugschelden. Dat als we, er wordt gedreigd, dat we dat dreigen accepteren. En dat we anderen willen behouden. Uw naam zij geprezen. Wie bent u toch, Heer Jezus? Dat u het zo wonderlijk in orde hebt gemaakt. Amen.